Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five van de ruimtevaart. Deze week een week van oneindige mogelijkheden en pioniersdrift. Elon Musk's SpaceX heeft net een bemande raket naar het ISS gebracht deze week. China staat op het punt een raket naar de maan af te schieten. En in Nederland is de ruimtevaartsector goed voor €2 miljard. En hebben we er elke dag mee te maken, zonder dat we misschien wel doorhebben. Vandaag de gast Pieter Nel Leeveld, hoofd van de afdeling Research and Development Satellietwaarnemingen bij het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Ik wil zo meteen alles weten over het model dat je hebt meegenomen, dat hier op tafel staat, van een bijzonder instrument, het TROPOMI-instrument.
Ja.
We beginnen met 3 stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Klimaatverandering kan alleen met behulp van ruimtevaarttechnieken aangepakt worden.
Nee.
Corona is een zegen voor het klimaat.
Nee.
Elon Musk is belangrijker voor de ruimtevaart dan André Kuipers.
Nee.
Kijk, 3 keer nee. Die hebben we volgens mij nog nooit gehad bij de stellingen.
Ja.
We gaan ze allemaal nalopen, hoor. Want ik ben wel benieuwd hoe je tot de nee's komt natuurlijk. Maar laten we eerst beginnen met TROPOMI. Want dat woord gaat veel vallen dit uur. Wat is TROPOMI?
TROPOMI, dat is een instrument waarmee we luchtkwaliteit kunnen meten. En ook broeikasgassen. Het belangrijkste, 2 na belangrijkste broeikasgas, methaan. En we meten ook de ozonlaag ermee. En de ozonlaag beschermt ons tegen heel agressieve UV-straling, waar we huidkanker van krijgen.
Ja, en er staat hier een schaalmodel hier op in de studio. Het is een rond. Nee, wat is het? Een achthoekig? Zeshoekig.
Volgens mij. Ja, dus de hele satelliet. En erop staat het instrument.
Ja, en daarbovenop staat dus het instrument. Is eigenlijk, moet het zien als een grote spiegel die zonlicht opvangt? Moet je het zo bekijken? Of hoe zou je het zelf omschrijven?
Ja, het is een. We gebruiken zonlicht. Het zonlicht gaat straalt naar de aarde. En wordt dan gereflecteerd aan het aardoppervlak en ook verstrooid aan de atmosfeer. En dat gaat terug omhoog. En dat kan het satellietinstrument meten en ontvangen. Ja. Het is eigenlijk een spectrometer. En dan wat je dan doet, is eigenlijk dat licht uitrafelen in alle regenboogkleuren. En al die verschillende kleuren licht kunnen wij informatie uithalen.
Nou, zijn er 4 gasten hiervoor gegaan deze week. Die gaven alle 4 buitengewoon hoog op over het TROPOMI-instrument.
Nou, dat is leuk natuurlijk.
Ja, het wordt gezien als iets heel echt bijzonders. Als een doorbraak. 2017 ging het naar boven.
Ja.
Wat maakt het TROPOMI-instrument zo bijzonder?
Het is instrument is in staat om in extreem hoge, dat noemen wij ruimtelijke resolutie, de hele atmosfeer elke dag te meten. En we meten dan eigenlijk pixelgroottes van 3,5 bij 5 kilometer op het aardoppervlak. Elke dag, de hele atmosfeer. Dus het zijn ongeveer 20 miljoen metingen per dag. En uit één zo'n meting kunnen we weer een heel aantal stoffen afleiden. Dus stoffen die belangrijk zijn voor de klimaatverandering en voor de luchtkwaliteit en de ozonlaag. En dit instrument heeft een resolutie die nog nooit eerder vertoond is. En de nauwkeurigheid waarmee het instrument meten is ook eigenlijk ongekend. Dus je hebt een soort dubbelslag gemaakt in hoe precies je naar bijvoorbeeld emissiebronnen van uitstoot kan kijken, zoals een elektriciteitscentrale of industriële processen. En tegelijkertijd hoe nauwkeurig je dat kan meten.
Ja, want dat betekent, ik zei het net tegen Bas van Werven in het ochtendprogramma, dat zelfs individuele schepen ongeveer in kaart gebracht kunnen worden, hun uitstoot.
Ja, dat is even de nieuwste resultaten. We kunnen inderdaad uitstoot van individuele schepen meten. Dan maken we gebruik van nog een extra kwaliteit, zou ik maar zeggen. Niet van het instrument, maar van hoe we kunnen meten. We kijken in feite naar de reflectie van het zonlicht op de oceaan. Dus als jij over de zee kijkt, zie je vaak, zeker als de zon ondergaat, die hele sterke reflectie. Nou, als we daarvan gebruik maken, dan kunnen we schepen apart meten. Ja.
En het nut is dus dat je zo, doordat die resolutie zo goed is en doordat er zoveel metingen worden gedaan, het nut daarvan is, of de opbrengst daarvan is, dat nog veel beter in kaart gebracht kan worden waar we problemen hebben, zeg maar, in de atmosfeer.
Nou, waar we onder andere uitstoot hebben van allerlei vervuilende stoffen. Dat kunnen we veel nauwkeuriger meten. We kunnen veel preciezer onderscheid maken van is dit van een elektriciteitscentrale? Is het van een specifieke industrie? Is het van transport? We kunnen snelwegen nu apart meten. En dan voor de schepen geldt dat. Dat is voor het eerst dat we dat kunnen, individuele schepen meten.
Die snelwegen, jullie kunnen zien of de A2 vervuilender is dan de A27, bij wijze van spreken.
Dat soort verschillen zouden we kunnen zien. Maar dat is in Nederland iets lastiger. Want we hebben zoveel bronnen.
Zoveel snelwegen.
Bij elkaar. Dat je daar wel een iets langere analyse voor moet doen. Maar bijvoorbeeld in de coronatijd zijn er metingen vrijgegeven boven China. Of heel veel analyse daarvan. En daar kunnen we echt heel duidelijk de snelwegen onderscheiden. Van andere vervuiling. En dan zie je duidelijk een verlaging van de vervuiling op de snelwegen. Door de lockdown in zekere zin.
Ja, nou ging deze echte tropomie, waar hier het schaalmodel dus van staat, draait nu in een baan om de aarde. Maar ging eerst de hele wereld over voordat hij naar boven ging, hè?
Ja, had zo'n klein rondje gemaakt. Ja, dat klopt.
Wereldtour.
Dus het was weer een Europese tour. In Europa werken we. Ruimtevaart is eigenlijk een heel internationaal vakgebied. Dus wij werken internationaal samen. En in Europa doen we dat meestal met de Europese Space Agency. En dat is in dit geval ook zo. Dus het instrument wordt voornamelijk gebouwd in Nederland. Dan wordt er een vibratietest, een belangrijke test voor lanceringen. Dat ding helemaal door elkaar geschud. Dat is meestal niet de meting waar je graag naar kijkt. Als,
nee? Dan wordt de baby zo, als het allemaal maar goed gaat.
Ja, dat is wel eng om te zien. Maar dat gebeurt, ik geloof dat de vibratietest, dacht ik, dat was in Duitsland. En dan is de eiking van het instrument, dat is in België weer plaatsgevonden. In Frankrijk waren er weer andere testen. In Engeland werd die op de satelliet geschroefd. Nou, toen ging je naar Rusland. Eerst met het vliegtuig, dan nog met de trein naar dat hele afgelegen gebied voor de lancering. Dus ja, die had dan een hele wereldtour achter de rug, ja.
Ja, was wel toen een tijdje uitrust in de ruimte.
Ja, dat kan hij nu lang doen.
The Big Five. The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Eerder deze week sprak ik onder andere met sterrenkundige Vincent Icke en astronaut André Kuipers. En vandaag de gast Pieter Nel Leeveld van het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft. En die tropomen, die werd dus uiteindelijk vanuit Rusland gelanceerd. Was je er eigenlijk bij?
Nee, we waren op ESS-Tech in Noordwijk.
Hoe is dat om zo'n moment mee te maken?
Nou, dat was wel heel spannend. Het was mijn tweede lancering. Ik heb ook de lancering van het eerste instrument OMI meegemaakt.
Ja, dat is de voorganger, de OMI.
De voorganger, ja, die meet ook nog steeds. Bij NASA is die gelanceerd. En je zit op ESS-Tech in een van de grote ruimtes. En er zijn allemaal mensen die verhalen vertellen. En je moet de tijd ook een beetje doorkomen, natuurlijk. Maar normaal gesproken is er een countdown, tenminste. Dat was bij OMI zo. Maar bij deze lancering was dat niet zo. Dus je kijkt naar een scherm waar je de satelliet en de rocket ziet staan. En je kent de beelden wel van andere lanceringen. En dan opeens zie je een enorme explosie. Want dat is in feite wat je doet, een gecontroleerde explosie. Als je lanceert. Dus wij waren daar toch enigszins onvoorbereid op.
U was niet toevallig even naar de wc of een kopje koffie halen?
Nee, dat is veel te spannend om dat soort acties te ondernemen. En en dan is natuurlijk de vraag van is de explosie inderdaad gecontroleerd of niet? Maar het is heel erg goed gegaan. Er is een uitstekende lancering gedaan. Maar het is heel, heel, heel erg spannend. Want je hebt 10 jaar hieraan gewerkt, hè? En de lancering blijft toch het grootste risico in zo'n project. En dat moet wel goed gaan.
Mm-hmm. En dan duurt het even na zo'n lancering, want jullie hebben er 10 jaar aan gewerkt, dan duurt het ook nog even voordat de eerste metingen binnenkomen. Een maandje volgens mij?
Ja, in dit geval duurde dat een maand. Dat komt ook omdat we het instrument willen uitgassen. Dus allerlei vuil, wat misschien bij de lancering of transport op het instrument is gekomen, proberen we zoveel mogelijk kwijt te raken. En doen we door het instrument wat op te warmen. En dat doen we een maand. En daarna gaat het instrument.
Hoe warm je dat op dan? Hoe werkt dat?
Nou, je hebt gewoon.
Zet je dan de verwarming aan?
Je zit gewoon. Je zit natuurlijk allemaal power en energie en elektriciteitskabels. En we controleren ook de temperatuur van het instrument. De detectoren staan onder nul, ver onder nul. De bepaalde detectoren staan op min 80 graden Celsius. Bij het opwarmen natuurlijk niet. Dan breng je alles wat hoger. En dan kom je een deel van het vuil raak je dan kwijt.
Want omdat het te warm wordt, dan laat dat los?
Ja. Ja, maar als je koelt naar min 80, ja, dan wordt heel veel vuil natuurlijk ook vast.
Ja.
En dan soms zit het op je optiek of op je detector. Dus we gaan eerst een beetje opwarmen en daarna gaan we heel koud.
Ja, dus eerst gaat een maandje de verwarming aan, daarna koelt het af. En dan, ja, na een maand komen dus die eerste metingen,
ja,
binnen.
Ja, dat is fantastisch.
Ja, vertel eens over dat moment.
Ja, nou, we kregen de eerste metingen. We gingen de detectoren koelen en we kregen de eerste metingen binnen. Eerst, wat je eerst naar kijkt, is eigenlijk een soort beeld. Als jij ook ziet uit het Internationale Space Station, zoals André dat ziet. Hè. Dus hier, we kunnen pakken dan eigenlijk 3 kleuren van dat instrument. En daar kunnen we oceaan, aarde en wolken. Dat kunnen we dan direct onderscheiden. Dat is de eerste check. En dan zie je ook of je de aarde juist ziet en of je alle parameters goed hebt gesteld. Dus ja, dat je de geolocatie waar je precies kijkt, dat je dat allemaal goed hebt.
Zou dat niet zo zijn? Dan is het nog wel bij te stellen. Mag ik
ja, 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 dat kunnen we allemaal. Ja. Dat kunnen we allemaal vanaf de grond weer. Dat, ja, zijn eigenlijk de algoritmes die we zelf schrijven. Dus dat kunnen we corrigeren. Toen gingen we binnen 24 uur al de echte eerste meting doen aan stikstofdioxide. Dat is een luchtvervuilende stof die vrijkomt bij fossiele verbranding. Dus elektriciteitscentrale, industrie en verkeer, transport. En ja, die kreeg gewoon binnen 24 uur binnen. En dat is echt, dat met Omi was dat echt absoluut niet zo. En toen zagen we dus echt luchtvervuilende pluimen. Dus we zagen de vervuiling uit Amsterdam over de Noordzee uitspreiden, omdat we zuidoostenwind hadden bij die meting. En ook uit Rotterdam. En die pluimen, dat hebben we nog nooit gezien. Dat is nieuw. Met OMI kon dat niet, want die ruimtelijke resolutie was niet voldoende.
Mm-hmm.
Maar nu kunnen we echt zien waar de luchtvervuiling ontstaat en waar die naartoe wordt getransporteerd.
Ja, wat dus veel meer informatie en kennis geeft.
Dat gaat heel veel informatie en kennis geven, ja. Want dat zijn denk ik zelfs metingen die uiteindelijk ook in de weersverwachting gebruikt kunnen worden. Omdat we die meting kunnen gebruiken om de wind te bepalen. Want we zien de verplaatsing.
Ja, dus je kan daarmee ook zien waar het vandaan komt, hoe snel, et cetera, et cetera.
Ja, en dat is een unieke meting. Dat heeft nog nooit een ander instrument laten zien. Dus als je dat eerst ziet, en omdat je heel veel naar dat soort metingen hebt gekeken, kan je ook heel snel beoordelen van, is dit een goede meting, of zitten er rare patronen in? Of, ik zag gewoon direct van, nou, dat is een ongelooflijk goed instrument. Dus ja, wij konden alleen maar juichend door de gang heen met het hele team. Ja,
is dat figuurlijk of letterlijk?
Nou, we zijn natuurlijk wel een beetje nerds, zou ik maar zeggen.
Ja, dus er werd wel gerend door de gang, maar niet gejuicht.
Ja, maar nou, het was wel echt een groot feest, ja.
Ja. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, we hebben al zo lang satellieten in een baan om de aarde. We houden onze aarde al heel lang in de gaten. Dus wat maakt dit dan zoveel nieuwer, zoveel beter?
Nou, het is zeker zo dat we de aarde al heel lang in de gaten houden met satellieten. Maar dat doen we. We zijn eigenlijk begonnen met dingen te meten voor het weer. De weersverwachting. Dus als je kijkt naar de weersverwachting, dan is 80% van de metingen die nu voor de weersverwachting wordt gebruikt, komt van satellietwaarnemingen. En dat is temperatuur, druk, wind, regen, neerslag, wolken, nou ja, dat werk. Maar ik kijk naar de chemische samenstelling van de atmosfeer. En dat zijn eigenlijk metingen die we al veel minder lang doen. Daar zijn we korter mee bezig. En we hebben nu voor het eerst gaan we nu een systeem bouwen. Daar is ESA mee bezig. En Tropomi is daar de eerste van. Om echt die metingen altijd voor te zetten. Mm-hmm. Dat is ook belangrijk voor het klimaat, voor klimaatverandering. Maar natuurlijk ook voor de luchtkwaliteit. Want we doen nu eigenlijk ook een soort chemische weersverwachting inmiddels. Ook op basis van deze metingen. Zodat we ook
chemische?
Ja, dat is een luchtkwaliteitsverwachting. Dat noemen wij ook wel chemisch weer.
Ja? Dus dan kun je voorspellen hoe de vervuiling ergens tijdelijk zal zijn.
Ja, dus ongeveer 3 tot 5 dagen vooruit kan dat. Er worden ook deze metingen voor gebruikt, maar ook grondmeting. Er wordt van alles voor gebruikt en modellering, net zoals in de weersverwachting. Ja. Dezelfde technieken.
En heel even dan, wat hebben we daaraan? Dan weet ik dat het over 3 dagen chemisch gezien slecht weer is in Amsterdam.
Ja, daar zou je natuurlijk uiteindelijk, als je last hebt van je luchtwegen of zo, kan je daar natuurlijk rekening mee houden.
Dan stap ik in de auto, ga ik de boel vervuilen om naar, naar Maastricht te rijden.
Ja, misschien moet je gewoon niet naar buiten dan, maar dat is ook een optie.
Ja.
En het andere wat we kunnen, wat dit instrument echt gaat geven, is we kunnen veel beter de bronnen van die vervuiling meten. En daar is dit instrument eigenlijk een paradigmaverandering in. Vanwege die ruimtelijke resolutie. Wat we nu gaan doen met deze metingen, is dat we eigenlijk altijd ook bij interpretatie lokaal contact gaan zoeken met andere wetenschappers om echt goed te kunnen duiden, wetenschappers die in dat gebied wonen. Wat is daar aan de hand? Want ja, je komt nu op een niveau terecht. We kunnen nu die schepen meten. We zien de grote effecten van de lockdown op de luchtkwaliteit. We kunnen reguliere olie- en gaswinning meten, methaan lekken daarin vanuit de satelliet. En dat is, het komt veel meer down to earth in zekere zin. Ja. Hè? En dat is wat we met OMI nog net niet konden. Dat heeft te maken met de ruimtelijke resolutie.
Ja, maar daarom vind ik het wel interessant. De eerste stelling was: klimaatverandering kan alleen met behulp van ruimtevaarttechnieken aangepakt worden. Ik dacht, ja, TROPOMI is daar een voorbeeld van. Maar toch zei je nee.
Ja, nee, kijk, we hebben daar klimaatverandering. Natuurlijk, als je klimaatverandering echt wil aanpakken, is het belangrijkste wat je moet doen, is de uitstoot verminderen. Je kan 100 satellieten in de lucht hangen, maar wat je moet doen is de uitstoot verminderen.
TROPOMI kan in ieder geval aantonen dat het effect heeft.
Ja, ik denk wel dat dit instrument en ook de opvolgers van dit instrument en de CO2-missie waar ESA mee bezig is, die zullen wel belangrijke informatie gaan leveren over van, nou ja, stel we gaan de uitstoot verminderen. Zijn we daarin ook effectief? En dat kan je met de satellietinstrument wel.
Dus het is wel een belangrijk instrument.
Ja, maar het is niet het enige instrument. Nee. We hebben ook heel veel grondmetingen. Die hebben we ook echt nodig. En ook de hele modellering om het plaatje compleet te maken. Maar wat een satellietinstrument brengt in dat domein, is dat je één instrument hebt wat de hele wereld meet. En dat betekent wel dat een discussie over van, ja, maar hoe goed heb jij je instrument geëikt? Daar ben je vanaf. Want je meet overal.
Die andere stelling wil ik dan toch ook nog even nalopen. Corona is een zegen voor het klimaat, was het antwoord ook nee op. Terwijl uit de metingen die TROPOMI heeft gedaan toch blijkt dat de luchtkwaliteit er op heel veel plekken op vooruit ging.
Ja, nee, dat is zo. Maar je moet een onderscheid maken tussen, in die zin toch wel een onderscheid maken tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering. Klimaatverandering, die wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toename van CO2. En methaan is dan twee na belangrijkste broeikas. Dus die twee zijn eigenlijk het belangrijkste op dit moment. Nou, de lockdown heeft gezorgd voor een vrij korte afname van de emissies. Voor luchtkwaliteit hebben we daar direct profijt van gehad, in zekere zin. Want je hebt een tijd schone lucht geademd. En ja, dat betekent ook dat daardoor mensen iets gezonder hebben geleefd een tijd. Maar als je naar CO2 kijkt, dat is een stof die zo ontzettend lang leeft, dat maar een hele kleine bijdrage heeft in de totale CO2.
Daarvoor is de effect te gering.
Is te gering, ja. Ja.
De gasten in dit programma stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren was hier hoogleraar sterrenkunde Vincent Ikke te gast. Die uitzending is trouwens terug te luisteren, een aanrader. Die had een vraag voor u, maar hij wilde beginnen met een compliment.
Okay. Chapeau voor TROPOMI. Ik ben een grote fan van dat instrument en van de onderzoekers die het bedacht hebben en die ermee werken. Dit is werkelijk heel erg knap. Kijk, TROPOMI is iets als het ware een telescoop die naar de aarde kijkt in plaats van een telescoop die het heelal in kijkt. Maar toegepaste sterrenkunde is er dus ook. Hè. Dus TROPOMI is een vorm van toegepaste sterrenkunde waarbij je niet omhoog kijkt, maar omlaag. Mijn vraag aan collega Leeveld is dus, welk astronomische instrument vindt u de voorloper van TROPOMI?
Dat is de vraag.
Ja, ik heb dit besproken met de diverse sterrenkundigen in mijn team. het was nog eens niet zo makkelijk te beantwoorden. Kijk, als je kijkt naar de meettechniek, de spectroscopie, het gebruik van telescopen. Ja, dat doen we zowel in de sterrenkunde als in de aardobservatie. In die zin zijn we eigenlijk allebei toegepaste gebieden. Zijn toegepaste spectroscopie in zekere zin voor een bepaald doel. Dus als je kijkt naar TROPOMI zelf, dan is voor ons toch voor het ontwerp van het instrument was OMI en een ander instrument genaamd Scciamacchi.
Het zijn prachtige namen.
Prachtige naam. Ja. Scciamacchi zien we als voorloper, omdat Scciamacchi mat ook methaan. En OMI, vanwege de luchtkwaliteitmeting en die hoge ruimtelijke resolutie, want toen OMI werd gelanceerd, was dat ook een precedented. Dus dat hebben we nu twee keer gedaan in feite. Dus dat zijn de echte technische voorlopers. Een van de dingen waar we op kwamen was de eerste satelliet die Nederland heeft gelanceerd in de sterrenkunde, was de ANS, de Astronomische Nederlandse Satelliet. En dat was een samenwerking tussen NIVR en NASA. Want ESA stond toen nog in de kinderschoenen.
Dus we hebben het, welk jaar spreken we ongeveer
dat
over?
Dat is 1974. Ja. Die heeft 3 jaar gevlogen. En daar staat een aantal instrumenten op. Waaronder ook een instrument wat in het UV, het korte golflengtegebied meet. Waar OMI en TROPOMI ook een stuk
kortom, TROPOMI staat in een lange traditie, kunnen we wel stellen. Maar ook in een lange traditie van dit soort instrumenten die in Nederland worden gemaakt. Zijn we hier in Nederland goed in?
Ja, we zijn hier heel erg goed in. Ja, en dat zie je zowel in de instrumenten die we bouwen voor de sterrenkunde als voor de aardobservatie. Ja, we zijn extreem goed in het ontwerpen en het bouwen van optische instrumentatie. Onze voorlopers, de ontwikkeling van het telescoop, dat zijn ook allemaal Nederlandse initiatieven geweest.
Is dat toeval of komt dat? Bedoel, hebben we gewoon een rijtje knappe koppen gehad zoals jij? Of zit er meer achter?
Wat je ziet in de wetenschap is dat je, als je ergens echt heel goed in wil worden, dan moet je toch een hele lange transitie hebben van mensen die in dat domein werken.
En, op dit vlak hebben wij dat.
Ja, want we zijn begonnen met die telescoopontwikkeling en dat is gebruikt om naar de zon te kijken bijvoorbeeld. Hè. En dat is eigenlijk uitgebreid naar astronomische instrumenten, naar aardobservatie-instrumenten. Om echt ergens heel goed in te zijn, moet je alle details weten. He, dus het is niet zo makkelijk om te zeggen van nou, ik ga de volgende keer, volgend jaar doe ik de beste laser, ga ik de lucht insturen. Nee. Want zo werkt het niet.
Je bouwt voort op dat wat de voorgangers hebben neergezet natuurlijk. Ja. Ja. En zometeen praat ik verder met Pieter Nel Leeveld van het KNMI en de TU Delft. Dan gaan we het ook hebben over commerciële ruimtevaart. Of dat een vliegwiel wordt van nieuwe ontwikkelingen of het de wetenschap misschien alleen maar in de weg zit.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Rojakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Vandaag de gast Pieter Nel Leeveld, hoofd Research and Development satellietwaarnemingen bij het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft. Nog wel, binnenkort naar Amerika, hè?
Ja, nou, binnenkort, er moet nog een visum aangevraagd. Maar in de loop van volgend jaar ga ik naar Amerika.
Zullen we het straks over hebben? Ik wil het eerst nog even hebben over Elon Musk. Want die heeft voor de tweede keer een bemande raket de ruimte ingestuurd deze week. Ze zijn bij het ISS aangekomen. Wat voegt die commerciële ruimtevaart toe, volgens jou?
Ja, het is in feite denk ik toch een natuurlijke ontwikkeling. Als je kijkt naar ruimtevaart, is het natuurlijk heel innovatief. Maar op een gegeven moment wordt kennis ook common, wordt meer gedeeld, gemeenschappelijk. En je ziet vaak in dat soort processen dat er dan toch meer naar de commerciële ontwikkelingen wordt gekeken om die basisinfrastructuur te gaan leveren. En dat zie je hier ook. Dus het is iets waar NASA echt bewust op in heeft gezet.
Ja, en zijn die ontwikkelingen, want dit is dus een bemande raket, maar zijn dit soort ontwikkelingen, commerciële ontwikkelingen, ook al zichtbaar in de, nou ja, voor de meetinstrumenten waarmee jullie werken?
Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk ook weer sneller gegaan dan we hadden verwacht. Maar we hebben een van de dingen die TROPOMI heel goed kan meten is is methaan. Dat is 2 na belangrijkste broeikasgas. En dus zijn de metingen echt ongekend nauwkeurig en precies voor. Veel, veel beter dan we in eerste instantie hadden verwacht. Maar je ziet dus nu al commerciële instrumenten. Er is er al een, die heet GHD-SAT, is in Amerika ontwikkeld. En dat is een instrumentje wat op veel hogere ruimtelijke resolutie kan meten, maar een heel klein gebiedje. Mm-hmm. Dus je ziet nu al ontwikkelingen van commerciële instrumenten, zelfs voor methaan. Mm-hmm. TROPOMI ziet ergens een verhoging in methaan. En we kunnen dat nog niet nauwkeurig genoeg duiden wat precies de bron daarvan is. Dan kan deze satelliet, die kan zijn spiegel daarop richten. En die meet dan heel veel hogere ruimtelijke resolutie nog dat specifieke punt op aarde.
Ja, dus die gaat
dus om dat soort combinaties denk ik dat we meer gaan krijgen. Een combinatie van grote satellieten en kleine satellietinstrumenten. Die kleine satellietinstrumenten zitten enorm sterke ontwikkeling op het moment.
Dus er is innovatie ook vanuit de commerciële ruimtevaart?
Ja, zeker. Maar dat die kleine satellieten gaat ook vanuit meer de overheidsruimtevaart gebeuren. Daar zijn wij zelf ook mee bezig met allerlei nieuwe concepten. Hoe kleiner het instrument, hoe goedkoper het hele zaakje wordt. Mm-hmm. En dat betekent ook dat je meer risico kan nemen in dat soort projecten. Dus die kleine satellietinstrumenten die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld van tevoren toch iets minder test. He, want ja, het is niet zo duur om het instrument te bouwen. Dus stel, er is toch iets niet helemaal perfect, dan kan je toch vrij snel een nieuwe lanceren. En dat betekent dat je in een heel ander kostenparadigma terechtkomt voor de satellietwaarneming.
Dus dat zijn de toevoegingen. Dus nou, niet alleen daarom, maar voor velen is Elon Musk, Jeff Bezos komt er ook nog aan van Amazon, Richard Branson is bezig met ruimtevaart, maar volgens velen is hij een zegen voor de ruimtevaart. Gisteren zat hier sterrenkundige Vincent Icke, die zei, nee, het is eigenlijk een vloek, want vooral die deken van satellieten die rond de aarde, die rond de aarde laat zweven, daardoor worden wij ernstig gehinderd in ons werk als sterrenkundigen.
Nou, het is zeker zo dat je daar regelgeving, dat daar de regelgeving nog eens op nagekeken moet worden. Want dit is natuurlijk een totaal nieuwe ontwikkeling. En een van de eisen, in ieder geval voor de instrumenten waar wij mee werken, is dat je die toch op een gegeven moment in de aardatmosfeer moet laten afdalen en verbranden. Nou, dat zou voor deze commerciële satellieten, neem ik aan, ook gelden. Maar je moet wel rekening mee houden van als je het helemaal volgooit met kleine satellieten, dat andere instrumenten daar weer last van hebben. Dus er moet zeker gekeken naar internationale regelgeving, daar ben ik wel met hem eens. Ja.
Is die er al op dit moment genoeg?
Er is heel veel internationale regelgeving, maar regelgeving loopt toch vaak achter op dit soort hele snelle innovatie. En zoals André ook al woensdag zei, Jeroen maandag, over hoe lang
Jeroen
het al niet duurt.
Van Easyspace,
10 jaar voordat er. Dat zijn natuurlijk wel dingen die gaande zijn.
Ja, de ontwikkelingen gaan sneller dan de regelgeving.
Ja. Ja, het gaat heel snel op momenten. Zeker op de ruimtevaart. Er zijn hele grote ontwikkelingen. Ook op de overheidsgerelateerde ruimtevaart.
Ja. Hoe kijk je eigenlijk naar al die, ik noem het toch maar een beetje, die Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk, die dan nu de ruimte willen gaan ontdekken. Jullie werkterrein wordt ook een beetje het speelveld van verveelde miljardairs, lijkt het, hè? Ze hebben de aarde uit. Alle tropische eilanden zijn bezet. Dan gaan we de ruimte maar in.
Ja. Ja, ik denk dat er in dat palet dingen gebeuren die goed zijn. Hè? En dat er dingen zijn waarvan je denkt van is dat nou allemaal nodig? Dus dat er mensen naar het International Space Station moeten worden gebracht. Ja, en dat je daar uiteindelijk een commerciële bedrijf voor neemt om dat de komende tijd te gaan doen. Dat is natuurlijk iets wat je anders ook had gedaan. Mm-hmm. Alleen vanuit een overheidsorganisatie. Maar of je nou de hele ruimte met allemaal kleine satellieten, met welk doel? Hè, lanceer je die dan? Ja, daar zou je wel naar moeten kijken.
Ja. Ja. Was dat ook de reden dat je op de stelling Elon Musk is belangrijker voor de ruimtevaart dan André Kuipers nee zei? Of is dat gewoon dat je André goed kent?
Ja, ik vond het echt een lastige vraag. Want als je goed luistert, moest ik daar het langste
nadenken.
Ja, wel
langer van nadenken.
Ja, kijk, als je naar de ruimtevaart kijkt, dan heb je eigenlijk drie gebieden. Je hebt de aardobservatie, je hebt de sterrenkunde en je hebt de bemande ruimtevaart. En ik vind natuurlijk de aardobservatie het belangrijkste. Mm-hmm. Want we leven ook hier. Hè? En hier moeten we het voorlopig doen. Dat is denk ik wel duidelijk uit deze hele week. Daar was iedereen het wel over eens, volgens mij. Dus als je kijkt naar... Maar André, denk ik dat hij een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de uitleg van ruimtevaart. En ook in het belang van de aarde, zoals alle astronauten doen. Dat hebben jullie ook besproken. Dat als je daarboven vliegt, zie je opeens van op dat kleine bolletje, prachtig mooie bolletje, maar dat is wel waar we het mee moeten doen.
Kwetsbaar het is. En hoe dun de atmosfeer is die ons beschermt tegen dat vijandige heelal.
Ja, en ik vind dat op dit moment een belangrijkere boodschap dan de alle commerciële mogelijkheden.
Ja, dan een Tesla de ruimte inschieten.
Ja, precies.
Ja. Want dat, je werkt natuurlijk ook voor het KNMI. Dat wat André Kuipers hier ook inderdaad zei. Wat zijn boodschap natuurlijk is. We zitten op ruimteschip aarde. Laten we er voorzichtig mee omgaan. En het is zo kwetsbaar. Dat zie je nog beter als je in de ruimte zit. Die atmosfeer, dat is natuurlijk iets waar jij vanuit KNMI ook mee bezighoudt.
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk wat we meten. We kijken echt naar de chemische samenstelling van die atmosfeer. En die is belangrijk voor de ozonlaag. Die ons beschermt tegen die agressieve zonnestraling. Luchtkwaliteit is natuurlijk heel belangrijk. Dat hebben we nu ook gezien met de lockdown door COVID. Dat is natuurlijk een verschrikkelijke situatie waarin we zitten. Maar je zag wel dat de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterde.
Maak je zorgen om die atmosfeer?
Ja, zeker maak ik me daar zorgen om. Ja. Het is echt een serieus issue. Kijk, als je kijkt naar klimaatverandering, zijn er eigenlijk twee grote oorzaken. De een is het ander gebruik van land. En de ander is hoeveel extra chemische stoffen wij in de atmosfeer brengen. De atmosfeer is gewoon ongelooflijk belangrijk. Het is een voorwaarde voor leven op aarde. En heel veel mensen realiseren zich niet, want je ziet het niet met het oog. Hè? Je ziet niet of de lucht vervuild is, je terrein heel erg is. Hè, in China of in India, als je opeens de Himalaya in je achtertuin ziet staan tijdens de lockdown. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je even over je hoofd krabt van wat is hier gaande. Hè? Ja,
in één keer kan ik die bergen zien.
Ja, maar ook in lagere concentraties, omdat je er altijd aan blootgesteld wordt, is luchtkwaliteit een heel belangrijk onderwerp. En veel mensen realiseren zich dat niet. En ook de CO2, ja, je ziet het niet. En het is heel moeilijk voor mensen om daar een voorstelling van te maken. Maar de samenstelling van de atmosfeer is cruciaal voor leven op aarde.
Dus in jouw werkzame leven zie je daar, nu zijn de metingen via jullie instrument Tropomi vanuit de lucht kunnen het nog veel beter zien. Maar hoe heb je het zien veranderen, zien verslechteren, zal ik maar zeggen?
Nou, dat is, daar kan ik misschien wel zelfs een beetje een positieve boodschap geven.
Nou, dat is wel fijn in zo'n uur.
Ja, als je kijkt naar de ozonlaag, daar hebben we internationale afspraken over. Het heet het Montreal-protocol. En daar hebben alle landen in de wereld hebben dat getekend. En dat is uniek. Dat is het enige internationale protocol wat door iedereen getekend is. En daarmee proberen we de uitstoot van stoffen die ozon afbreken te verminderen. En daarin zijn we effectief. Dus we zien die stoffen afnemen. En we zien de ozonlaag. Dit jaar hadden we toevallig wel een groot gat. Maar als je over de laatste 10 jaar kijkt, denken we dat we een stabilisatie zien. Ja. Maar dat kunnen we statistisch nog niet helemaal aantonen. Maar goed. Dus dat is een positief verhaal. Luchtvervuiling. Als je kijkt naar de OMI-metingen, die nu al 16 jaar zijn rondjes draait, dan zul je zien dat boven de Verenigde Staten en Europa de luchtkwaliteit met betrekking tot stikstofdioxide alleen maar verbeterd is. Door de maatregelen die wij genomen hebben om die emissies onder controle te brengen, die uitstoot te beperken.
Maar waarom moeten wij dan allemaal 100 km per uur gaan rijden? We zitten in een stikstofcrisis.
Ja, met de stikstofcrisis is een veel breder discussie. Hè. Daar speelt stikstofdioxide een belangrijke rol, maar ook ammoniak.
Oh ja, okay.
En je moet aan al die stoffen dus werken. En het heeft ook te maken met chemische reacties. En, nou ja, dat is een heel,
we gaan er niet in, maar
palet.
Ik ben blij dat er in ieder geval wat positief nieuws te melden
is. Wat we zien, en dat zien we in feite ook in die lockdown, dat als we maatregelen nemen waarin we de uitstoot beperken, in dit geval vooral op transport, we zijn minder gaan reizen, dan zijn we ook effectief.
Ja. En dan zie je
dus het is
effect.
Wel een positief verhaal eigenlijk. We kunnen dus wel het een en ander doen. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap van die lockdown, denk ik. Voor ons vakgebied.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, BNR's Big Five van de ruimtevaart nog even voordat Edwin Evers, een radioster, hier aanschuift bij Thomas van Groningen. Vandaag de gast bij ons in de Big Five, Pieter Nel Leeveld, hoofdonderzoek en ontwikkeling satellietwaarnemingen bij het KNMI en hoogleraar aan de TU Delft. We hadden net goed nieuws. We hebben nog een mooi nieuwtje, zal ik maar zeggen. Want morgen wordt er een nieuwe satelliet gelanceerd die de zeespiegelstijging in de gaten moet gaan houden. Dus een samenwerking van NASA en ESA. En daar heeft het KNMI ook aan bijgedragen.
Wij gebruiken die data. Ah. Dus in dit geval, dus ik krijg vaak de vraag van waarom moeten wij die tropomies bouwen? Kijk, de ruimtevaart is een heel internationaal gebeuren. Dus de landen die de beste expertise hebben in bepaalde instrumentatie, die bouwen vaak die instrumentatie. Voor Nederland is dat het optische gebied. Daar zijn we heel erg goed in, zowel in de sterrenkunde als in de aardobservatie. Dit instrument is eigenlijk is een laser. En die meet de hoogte van de zee. En daar zijn de Fransen weer heel goed in. Dus, en ook de Amerikanen. Dus
zie je maar dat de samenwerking is.
Dus die samenwerking is heel belangrijk. Maar voor Nederland is die zeespiegel natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar omdat we meedoen aan dat hele internationale ruimtevaart, hebben we ook toegang tot al die metingen. En kunnen we die ook gebruiken voor onze eigen doeleinden. Dus dat is eigenlijk de basis van de ruimtevaart. Globaal gezien is dat een internationaal uitwisseling van data.
Wat gaan we leren van die satelliet? Wij als Nederlanders?
Nou, het is eigenlijk een instrument wat een hele lange reeks. Er zijn al eerdere instrumenten op gelanceerd. En dit zijn opvolgende instrumenten. En als je kijkt naar klimaatverandering, moet je eigenlijk over een hele lange periode meten. En dan kan je kijken of hoe snel die zeespiegel stijgt. En dat heb je gewoon nodig om het helemaal in kaart te brengen. Mm-hmm. Dus dit zijn metingen die uiteindelijk weer gebruikt gaan worden. Ook in de klimaatassessments van hoe snel de temperatuur verandert. Want dat is even de grote oorzaken daarvan. En wat dat betekent voor de kustlijnen. Ja. En aan de kust wonen heel veel mensen. Groot percentage van onze wereldbevolking woont aan de kust. Ja. Zeespiegel is erg belangrijk.
Ja, ja. Ja. Nou is ruimtevaart begonnen. Het is als een jongensboek, ook als een meisjesboek natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook meisjes die van ruimtevaart dromen. Deze week ben je voorafgegaan door 4 mannen. Heb je in de loop der jaren het aantal vrouwen in je vakgebied zien toenemen?
Ik heb het aantal vrouwen internationaal zeker zien toenemen. Dus toen ik begon met OMI, ik was heel jong, 34. En ik had 2 co-hoofdonderzoekers, zou ik maar zeggen. Een van Finland en een van de Amerikanen. En die waren al bij je 65 plus mannen.
Yeah.
maar nu heb ik 2 vrouwen. Als co-PI voor OMI. Dus we zijn nu een female-led team. En dat is echt wel heel uitzonderlijk, hoor.
Ja.
Dus internationaal heb ik dat zeker gezien. In Nederland gaat het nog niet heel hard, moet ik zeggen. Nederland loopt op veel dingen voorop. Maar op het aantal vrouwen, zeker in de beta-vakken, is toch nog heel, heel laag.
Ja, dus als vader van 2 dochters ga ik nu een vraag stellen waarop je met ja gaat antwoorden. Het is belangrijk dat meer meisjes voor de ruimtevaart kiezen?
Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Kijk, als je kijkt naar Frankrijk en Spanje en Italië, heel veel mensen realiseren zich niet, maar 50%, bijna 50% van de studenten in de exacte vakken zijn vrouw. Nou, in Nederland is dat voor de echte harde vakken, zoals lucht- en ruimtevaart, werktuigbouwkunde en technische natuurkunde. Natuurkunde is maar 10%. Dus daar hebben we nog wel wat te doen, denk ik.
Dan valt een wereld te winnen.
Een wereld te winnen, ja.
Nou, dat hebben we hier dan even samen vastgesteld.
Ja.
Vlak voordat je vertrekt naar Colorado, Amerika. Tenminste, vlak voordat. Visum moet nog geregeld worden. In de loop van volgend jaar gaat het gebeuren.
Ja.
Dan wacht een mooie baan. Alle gasten deze week zeiden stuk voor stuk: het is een groot verlies voor Nederland. Dat Pieter Nel Leveld ons gaat verlaten en in Amerika die baan gaat aannemen.
Ja, nou, dat is natuurlijk heel eervol. Ik kan niet anders zeggen. Zoals ik al zei, ruimtevaart is heel internationaal. En dit zie ik ook van een iets groter afstand, zou ik maar zeggen. Als je kijkt naar ons vakgebied, atmosfeerchemie, dan is dit eigenlijk een win-win. Want ik heb alle contacten en kennis voor de satellietinstrumentatie, voor de belangrijkste metingen nu, om die luchtkwaliteit in kaart te brengen. En ik ga naar een instituut wat naast satellietwaarnemingen ook alle modellering heeft, alle kennis eigenlijk die we in modellen stoppen van begrijpen we die luchtvervuiling en die broeikasgassen, grondmetingen, vliegtuiginstrumenten, vliegtuigcampagnes. Heeft ook nog een metingen in een lab waarbij je bepaalde chemische processen kan checken. Dus daar is eigenlijk alles aanwezig om die atmosfeerchemie helemaal te begrijpen. En ik heb ook als intentie om echt een strategische samenwerking aan te gaan met de IFO, KNMI en TU Delft, maar ook in de brede kaarten, omdat ik zo'n groot netwerk heb, zowel binnen ESA als binnen NASA.
Je vergeet ons niet hier, het kleine landje.
Nee, zeker niet. Ik kom ook regelmatig terug, want ik blijf ook verbonden aan het KNMI in TU Delft.
Ja. Boulder, Colorado, het is ook geen vervelende plek om naartoe te gaan.
Nee, zeker geen vervelende plek. Nee. Het is prachtig, een prachtige plek om te wonen. Ja.
We hadden de kettingvraag van Vincent Ikke. Dan mag je een vraag stellen aan de volgende gast. Het is ook een heel ander thema. Want volgende week praat mijn collega Diana Matroos in BNR's Big Five van de macht van tech, als eerste met Jasper Hauser. Hij heeft als 5 jaar als designer bij Facebook gewerkt. Wat zou je willen vragen?
Ja, ik wil hem eigenlijk iets vragen wat bij een van de Lubach-uitzendingen op de kaart werd gezet. En dat is het gebruik van alle data mining technieken. Dat noemen we artificial intelligence. Die technieken die beginnen wij nu ook te gebruiken in de ruimtevaart. Steeds meer, ook in mijn afdeling. Maar bij Facebook en Google wordt dat natuurlijk ook uitgebreid gebruikt. En het is een van de redenen waardoor mensen steeds meer in hun eigen bubbel leven, alleen maar informatie krijgen op hun eigen manier van denken.
De fabeltjesfeit werd het volgens mij genoemd bij sommigen uit Lubach.
En, precies. En nu zie je dus bij de presidentsverkiezingen in Amerika dat bepaalde Twitterberichten dan niet naar buiten worden gestuurd. Dat kan je natuurlijk doen, maar het is natuurlijk heel belangrijk om ook naar de oorzaak te kijken van dit geheel. En ik ben heel benieuwd naar zijn mening over hoe of hij vindt dat dit soort bedrijven iets moeten gaan doen aan die algoritmes die zij ontwikkelen, waardoor mensen steeds meer alleen hun eigen beeld bevestigd krijgen. Want ik denk dat dat een echt een groot thema is van deze tijd, als ik eerlijk ben.
Diana Matroos gaat het hem maandag voorleggen. Het is natuurlijk wel interessant dat je naar Amerika toe gaat. Hè? Big Tech, waar we het over hebben, we hadden het over Facebook. Daar is nog steeds de strijd gaande om het Witte Huis. Gaat Donald Trump daar... Hè? Als je straks in Colorado zit, is het dan president Trump of president Biden? Dat maakt ook nogal veel verschil voor jouw werk, denk ik.
Ja, nou, ik denk dat het Biden is, maar het maakt zeker veel verschil voor de atmosfeer waarin je werkt, zou ik maar zeggen. Dus het is zeker zo dat klimaat is een heel belangrijk thema. En daar moeten we gewoon aan blijven werken. Dus ik had deze keuze sowieso gemaakt.
De klimaatverandering, ook als Donald Trump president was gebleven.
Ja, klimaatverandering is zo belangrijk. En het is zo belangrijk dat we elkaar internationaal daarop begrijpen. Het instituut waar ik ga werken.
Instituut maar er zijn Ecom,
wel vijf instituten die werken aan atmosfeer. Dus het is echt een kenniscentrum op de atmosfeer voor klimaat. En dat is natuurlijk fantastisch als je daar kan bijdragen.
Uiteraard, maar het maakt voor dat instituut waar je gaat werken in wezen niet veel uit dan of het Trump of Biden is?
Dat ligt er een beetje aan welke financiële stromen je het over hebt. Een van de belangrijke financiële stromen is het meer het fundamentele onderzoek. Dat zou je kunnen vergelijken met NWO-stromen in Nederland. Het heet daar het NSF, National Science Foundation. En die financiële stromen die zijn eigenlijk president onafhankelijk, is de ervaring. Mm. Dus in die zin verwacht ik niet een hele grote reductie in budget. Maar goed, dat kan natuurlijk altijd gebeuren, dat is zeker zo. Maar normaal gesproken wordt dit soort... Kijk, het is geen federal instituut, het is geen NASA of het is geen NOAA. Het is echt een onafhankelijk onderzoeksinstituut.
Succes daar in Amerika. En ook met het visum dat eerst nog geregeld moet worden. Ja, en dank, Pieter Nel Leeveld. Nu nog hoofdonderzoek en ontwikkeling satellietwaarnemingen bij het KNMI. En hoogleraar aan de TU Delft. En begin volgend jaar dus directeur van het prestigieuze instituut Ecom. Spreek het goed uit?
Ja.
In Colorado. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Dus ook die van deze week. De BNR's Big Five van de ruimtevaart zit erop. Volgende week dus BNR's Big Five van de macht van tech met mijn collega Diana Matroos. De podcasts zijn te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender Thomas van Groningen met Ask Me Anything met als gast Edwin Evers.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.